Goedemorgen, fijn dat je de podcast van Flevoland weer hebt gedownload in je favoriete podcast-app. Meer informatie vind je op omroepflevoland.nl/gemist.
De podcast brengt jou elke werkdag non-stop het nieuws uit Flevoland.
Dit is Flevoland.
Dit is Flevoland met Jolien Dalstra en Leo Schouwenaar.
Goedemorgen, de GGZ in Almere die is helemaal vernieuwd. Dat hoor je zo meteen.
En nieuw in het straatbeeld, een trekker met een kentekenplaat. En in Flevoland zie je ze al.
De acute opname van de GGZ Centraal in Almere is helemaal gerenoveerd. Na een jaar verbouwen kan de hulpverlener in de geestelijke gezondheidszorg er weer tegen.
Je hoort manager Maarten Hazeleger.
Wat echt heel anders is, is dat het veel ruimer is geworden en minder hokkerig. Dus het is ruimtelijk, gastvrijer. U ziet het ook aan de kleuren en aan de materialen. Dat het veel meer uitgaat van de beleving van de cliënt zelf.
Door lichte kleuren en veel hout te gebruiken ontstaat er rust. Daar hebben patiënten die opgenomen worden baat bij. Veelal gaat het volgens verpleegkundige Joost Anker om een gedwongen opname.
Patiënten die worden opgenomen, daar zijn eigenlijk altijd twee dingen aan de hand. Aan de ene kant is er een psychiatrische stoornis. Dan moet je denken aan een depressie bijvoorbeeld of aan een psychose. Een angststoornis. En aan de andere kant is er een gevaar. Wat voortkomt uit die psychiatrische stoornis. Een voorbeeld is bijvoorbeeld dat iemand die depressief is, zo wanhopig is dat hij zichzelf van het leven wil beroven. Dat is een gevaar. Of bijvoorbeeld bij een psychose dat iemand bang is dat de buurman hem iets wil aandoen. En uit zelfverdediging de buurman aanvalt.
Er is dus sprake van gevaar voor een ander of voor de patiënt zelf. Waardoor acute gedwongen opname nodig is. Er zijn 3 afdelingen met 30 bedden. Naast de gezamenlijke ruimtes zijn er eigen kamers voor de patiënten.
Het is klein, maar je zit, in principe is het. Je hebt je eigen toilet, douche, je eigen spullen. Je hebt ook je eigen sleutel van de kamer. Dus het is eigenlijk veel op privacy ook nog wel gericht. Want je verliest natuurlijk toch veel privacy.
Om nog een beetje privacy terug te geven, is de vloer in de kamer verdeeld in een licht en donker vlak. De verpleging mag niet op het donkere vlak komen. Dat is volgens manager Maarten Hazeleger een waardevolle verbetering.
Wellicht is het voor kijkers die denken, ja, waar gaat het over? Maar het is echt heel belangrijk, je verliest heel veel privacy. Het gaat ingewikkeld dat je toch je eigen plekje hebt. Zoals we decennia geleden liepen mensen gewoon de kamer binnen van patiënten. Nu is al heel gebruikelijk, je klopt altijd eerst aan. Maar eigenlijk zeggen, hier gaan we nog weer één stapje verder om toch zoveel mogelijk je eigen privacy te waarborgen.
Naast de 3 afdelingen is er nog een unit met 2 extra beveiligde kamers. Daar worden patiënten in uiterste nood geplaatst.
In tegenstelling tot hoe het vroeger spraken we over een separeer. Dat was echt een kamer met alleen een matras en verder niets daarin, waar patiënten alleen verbleven. En dat is wel echt veranderd. Dus er is eigen sanitair, er is een eigen toilet. Want vroeger moesten patiënten echt hun behoefte doen op een kartonnen bakje, zullen we zeggen, wat best wel mensonwaardig is wat mij betreft. En hier zie je toch een ingebouwd toilet. Wat heel mooi is, ja. En daarnaast zien we hier naast mij een interactief scherm. En dat geeft ook iets meer controle terug aan de patiënt. Dus die kan zelf regelen hoe het licht is. Of die muziek wil luisteren en welke muziek die dan wil luisteren. Dus dat maakt het heel mooi. En daarnaast, wat heel belangrijk is dat een patiënt hier alleen is. En dat is soms heel traumatisch. En daarom is er achter jou zie je een raam. Waar een verpleegkundige altijd voor zit. Dus ook al is de patiënt in de ruimte en is het dus veilig voor de patiënt, dan nog is er altijd een verpleegkundige die contact kan maken. En dat is ongelooflijk belangrijk voor patiënten.
Elk uur wordt de situatie geëvalueerd om te kijken of de patiënt weer terug kan naar de afdeling. Binnen de afgesloten kamer kan de patiënt vrij bewegen. Er wordt niet gewerkt met een dwangbuis.
Nee, bestaat gelukkig niet meer. En ook niet, vroeger had je ook fixatie, dat patiënten echt in banden gelegd werden. Dat bestaat allemaal niet meer, gebruiken we niet, hebben we ook niet gelukkig. Dit is echt het uiterste redmiddel. En wat soms wel gebeurt is dat je in plaats van patiënten te fixeren met banden bijvoorbeeld, is dat je patiënten beetpakt, dat kan wel. Er zijn technieken voor, verpleegkundigen zijn er ook natuurlijk in opgeleid. En dat kan patiënten ook tot rust brengen en dan kun je ook contact hebben. Dus dan heb je iemand letterlijk vast. Maar dan kun je wel het gesprek aangaan. Van hoe kunnen we ervoor zorgen dat we je los kunnen laten en weer verder kunnen samen.
In de extra beveiligde kamer verblijven patiënten vaak niet langer dan 1 of 2 dagen volgens Anker. Vandaag wordt de acute opnameafdeling weer in gebruik genomen.
Nout van Une heeft als een van de eerste Flevolanders een kentekenplaat op zijn landbouwvoertuig geschroefd. Hij is mede-eigenaar van een loonbedrijf in Flevoland.
Volgend jaar zijn de platen verplicht als je sneller wilt rijden dan 25 km per uur. En in 2025 zijn kentekenplaten op alle landbouwvoertuigen verplicht. Nou, van Unen.
Het is even wennen natuurlijk en het is even een klus om alles geregistreerd te krijgen. En het zal misschien zullen we nog niet heel positief naar kijken. Maar ik denk dat je in de toekomst dat het wel een heel positief iets is voor de sector.
Ook de branchevereniging voor loonwerkers, Cumula, is blij met de verplichting van kentekenplaten, zegt Hero Dijkema.
Het is een hele belangrijke stap voor agrarisch Nederland en loonwerkend Nederland dat we de kentekens erop hebben. En dat wij ook in de toekomst kunnen zorgen dat wij veilige routes kunnen creëren voor de gekentekende landbouwvoertuigen.
Het klinkt allemaal van, god, er komen nog meer regeltjes bij. Maar u zegt eigenlijk, nee, dit is eigenlijk wel fijn dat dit er nu is.
Wij zijn blij dat de landbouwvoertuigen op dezelfde manier gereguleerd zijn als overige voertuigen. Dat is goed voor het imago, want de wegbeheerders die nemen landbouwvoertuigen helaas niet altijd serieus genoeg. En die zeggen, er is bij jullie helemaal niks geregeld. Nou, vanaf dit jaar zijn we op dezelfde manier gereguleerd als de overige voertuigen. Vanaf 2015 moet de bestuurder een tweerijbewijs al hebben. En we hebben nu het kenteken erbij. Het landbouwverkeer is geen anonieme verkeersdeelnemer meer.
Dit jaar is hun overgangsjaar. Boeren en loonwerkers kunnen hun trekker aanmelden bij het RDW. Als ze dit volgend jaar zouden doen, komt er meer bij kijken. Dan moet de trekker eerst een APK ondergaan voordat het de weg op mag. Brancheorganisatie Cumula raadt dan ook aan om juist nu alvast je trekker te registreren.
U heeft net de eerste platen bevestigd. Hoeveel moeten er nog?
Voor de trekkers hierna nog 6. En van de zelfrijders waar ook een kenteken op moet, 15 en nog een paar aanhangwagens, keepers en wortelkarren. Die moeten ga ik ook voorzien van een kenteken.
Hele klus lijkt me dat.
En dan, ik ben er nog wel even mee bezig. maar dat moet goed komen.
Per trekker hoeft maar 1 kentekenplaat bevestigd te worden. Want van het RDW krijg je er ook maar 1. En die moet aan de achterkant.
Dat is uit kostenoverwegingen gedaan. Omdat die plaat kost ongeveer rond de 10, 12 euro. We praten totaal over de registratie rond 700.000 landbouwvoertuigen die in 2021 geregistreerd moeten worden. Ja, en als je daar 12 euro extra keer 700.000, dan loopt dat echt in de papieren. Dus uit kostenoverwegingen is voor gekozen om net als bij de motorfietsen alleen een kentekenplaat achterop.
Loonbedrijf Van Unen moet zo'n 30 kentekenplaten aanvragen. Toch doet het bedrijf dat graag, want trekkers met een kentekenplaat mogen harder rijden over de weg. De snelheid wordt verhoogd van 25 naar 40 km per uur.
De snelheid die gaat omhoog en we mogen hopelijk zometeen ook op bepaalde rondwegen hier in Flevoland, waar we momenteel niet met landbouwverkeer langs mogen. Wat voor de meesten eigenlijk een beetje onbegrijpelijk is. En wat ook een hele goede is we kunnen makkelijk de trekkerhistorie terugvinden. Wie eigenlijk allemaal de eigenaren zijn geweest in het verleden.
Dat waren loonwerker Nout van Unen en Hero Dijkema van brancheorganisatie Cumula. Nog 1 jaar en 3 maanden hebben ze de tijd. De bouwers van de planters van de Floriade in Almere. Want in april volgend jaar, ja, dan gaan de deuren van de wereldtentoonstelling over de tuinbouw open.
Hijskranen, shovels, stijgers en vrachtwagens domineren nu nog het beeld op het Floriade-terrein. Er wordt hard gewerkt om alles op tijd af te krijgen. Marga Kleinenberg van de Floriade Preview heeft er alle vertrouwen in dat het goed komt. En met haar gaan we een stukje rijden.
Dit is het foodforum, het paviljoen van de provincie. En wat je straks ziet is een hele mooie leemachtige buitenkant die een beetje vertaalt wat de grond hier in de polder is. En dan zeg maar tot een metertje of 4 à 5 zie je een glazen wand. En dat is de hoogte waarin wij onder NAP liggen.
Het gebouw wat hier nu helemaal wit bekleed is, dat is dan van de provincie. Het foodforum daarachter in het groen, dat hoort dan?
Dat is de RS Hogeschool. En in het nieuwe schooljaar, dus 21-22, dan komen daar al leerlingen naartoe om te studeren. Dat zijn er, in totaal worden er dat 750. En dat gebouw is waarschijnlijk de groenste hogeschool van Nederland.
Op naar het volgende project. Een stuk verderop wordt gebouwd aan de woontoren met de naam Floris.
Je krijgt 2 verschillende functies. In eerste instantie tijdens de expo wordt het een commerciële toren. Daar zitten restaurants in en hotelvoorzieningen voor de gasten die hier allemaal een kavel hebben. En na de expo wordt het omgebouwd tot 80 appartementen.
Er komt nog een stuk bovenop, hè?
Ja, uiteindelijk worden het 13 verdiepingen. Dat klopt.
En hoe staat het met de bouw allemaal op schema?
Er moet nog een stukje bij, hè? Dat kan je zien. Maar als alles volgens planning verloopt, en de bouw is altijd heel strikt, vind ik, dan is het volgend voorjaar is het klaar. Ik denk ergens januari, februari.
Met al het beton zou je haast vergeten dat het ook om groen gaat. Planten, bomen, struiken. Dat is het terrein van Jaap Smit. Nu steeds meer bouwprojecten worden afgerond, kan het planten van de parkjes snel doorgaan.
We zijn ook met een behoorlijk team aan mensen nu aan het planten. We kunnen opschalen zodra we meer arboretumstroken tot onze beschikking krijgen. Dus,
meer plantplekken, zeg maar.
Ja, precies. Ja. Dus als we meer mogelijkheden hebben om te planten, dan planten we ook met een grotere ploeg. We laten planten zoveel mogelijk ook deze kant op komen, zodat we ook kunnen planten zodra we de beschikking hebben over de grond.
Gehoopt wordt om voor 1 mei 80% van alle bomen in de grond te hebben. Door naar het laatste project, de bruggen. Met al het water in en om het Floriade-terrein een vereiste.
De bruggen die hier liggen, dat zijn restanten van de bruggen die bij Vianen lagen. En dat beton dat is vermengd met miscanthus, dat is olifantengras. Dat maakt het nog weer extra sterk. En dit zijn eigenlijk twee voorbeelden van hoe het voor de rest in Nederland zou kunnen als je circulaire bruggen wilt gaan bouwen.
Het hergebruik van beton is dit?
Hergebruik van beton, ja. In plaats van alsmaar weer opnieuw gaan bedenken. En heel in de verte zie je op die hoge pijlers. Dat is de brug, de Filmwijkbrug. Dus die het Weerwatereiland met het Lumièrepark verbindt.
Want als ik zo kijk, wordt overal nog druk gewerkt. Wanneer moet dit allemaal af zijn?
In ieder geval is het klaar op 14 april als we open gaan volgend jaar. Maar natuurlijk al eerder, want er moeten ook tests gedaan worden. En er zal misschien al wat een en ander aangeleverd worden via die bruggen. Dus het is echt ruim op tijd klaar.
Het waren Marga Kleineberg van de Floriade Preview en Jaap Smit van het Groenteam van de Floriade. Het afgelopen weekend weer gebasketbald in de Eredivisie. Daarin liepen de Sailors uit Almere tegen een forse nederlaag op. De Almeerders gingen met 14 punten verschil onderuit tegen de basketbalacademie Limburg.
De teleurgestelde coach van de Sailors, Erik Kropf is dat. Ja, die kan het wel verklaren.
Als je geen aanvallende organisatie hebt, betekent dat over het algemeen dat je slechte schoten neemt. Als je slechte schoten neemt, geef je fast break kans aan de tegenpartij. Je bent ook te laat terug in de verdediging en je loopt continu achter de feiten aan.
Ja, vanaf het begin direct al, hè?
Dat was meteen vanaf het begin direct al. En dat is heel wonderlijk, want we hebben ondertussen keihard getraind. We hebben aan conditie gewerkt, we hebben aan kracht gewerkt. We hebben een organisatie gewerkt. We hebben twee oefenwedstrijden gespeeld en die hebben we hartstikke goed gespeeld. Eén gewonnen met 20, één verloren met 10, maar op een alleszins acceptabele wijze waarin we de hele wedstrijd georganiseerd speelden. En vandaag is het er niet. Ja, misschien kunnen ze niet tegen al die ellende aan het begin, waar overigens niemand wat aan kon doen hoor, want er gaat een basketoren die hier al 25 jaar staat, daar breken opeens een paar stukken metaal vanaf. Net eventjes die ene dunk te veel op die 300.000 dunks die erop geweest zijn. Ja, daar kan niemand wat aan doen. Maar ja, het haalt wel de boel een beetje uit zijn ritme, denk ik.
Heeft dat met ervaring te maken, met concentratie?
Ja, goed, ervaring hebben wij natuurlijk totaal niet. Dus wat dat betreft, concentratie is het niet. Het is eerder overconcentratie, denk ik. De jongens doen hun best. Het was alleen jammer, want ik denk dat wij hadden kunnen winnen vandaag. Dat zou je misschien niet zeggen als je naar de wedstrijd hebt gekeken. Maar als wij hadden gespeeld zoals we die twee oefenwedstrijden hebben gespeeld, die we tussendoor hebben gespeeld, dan hadden wij hier echt moeten winnen.
Ja, maar verklaar het dan eens. Is dat dan wedstrijdspanning? Is het dan om het echt hier dat net niet is?
Ja, dat is lastig. Ik heb wel wat verklaringen, maar die hou ik graag nog eventjes voor mezelf. Het heeft er ook mee te maken, denk ik, wat je zegt. Wedstrijdspanning, het gaat nu om het echi. Het is in je eigen zaal. Maar al dat gedoe aan het begin, dat heeft ook niet geholpen, hoor.
Juist. De Zeelers, die basketballen komende donderdag het tweede duel in de Eredivisie. Dan is BC Apollo uit Amsterdam de tegenstander in de topsporthal in Almere.
Nou, kunnen ze in ieder geval weer wat ervaring opdoen.
De berichten van buiten Flevoland. Uit een groot onderzoek van de spoorwegen blijkt dat 1 op de 6 reizigers ook na de coronacrisis minder vaak de trein zal pakken. Sommigen blijven vaker thuiswerken of hebben een auto gekocht. De coronacrisis heeft dus grote gevolgen voor de spoorwegen, dus ook voor het personeel, zegt de president-directeur Marjan Rintel.
Wij hebben aangegeven, we gaan er een kleiner NS. Dat betekent ook op het hoofdkantoor een kleiner NS. Dus we gaan 25% van de overhead reduceren. En we hebben gezegd, ja, een aantal arbeidsplaatsen, een aantal banen gaan veranderen.
NS wil ook na 2021 en 2022 steun van het kabinet. En daarover wordt nu gesproken.
Het OMT maakt zich grote zorgen om de Britse coronavariant in Nederland. De verspreiding lijkt niet onder controle en kan vanaf april leiden tot grote druk op de ziekenhuizen. Volgens de deskundigen moeten er nu maatregelen worden genomen. Zo blijkt uit een advies van het OMT. Daardoor blijft de avondklok voor het kabinet een serieuze optie. Vandaag praten de burgemeesters erover en die zijn verdeeld.
We zitten in een ongelooflijke moeilijke fase en we rijden op die betonnen muur af. En als we op die betonnen muur afrijden, dan moeten we met elkaar maatregelen durven te nemen.
Jongeren, ja, ik hoor het ook zeggen, geen feestjes. Nou, dan beginnen ze voor 8 uur en dan na 4 uur komen ze 's morgens richting huis. Dus ik denk dat de maatregel niet het effect gaat hebben wat je wil bereiken.
Ja, dat hoor ik ook om me heen. Of iedereen blijft dan slapen. Dat wel. Dat schijnt ook een optie te zijn. Afgelopen weekend werd verder bekend dat de basisscholen in ieder geval tot 8 februari nog dicht blijven. En dat waren ze voor nu. De berichten van buiten de provincie. Dank weer voor het luisteren. En vertel een ander ook eens hoe je deze podcast kunt downloaden elke werkdag.
Het precieze internetadres vind je op omroepflevoland.nl/gemist. Kijk dan bij de podcast en graag weer. Tot morgen.